Ja, goedemorgen. Beetje verkouden, maar het zal wel gaan. Het zag er gistermiddag een beetje anders uit. Toen dacht ik van nou, ik kan morgen niet naar Den Haag, want het schoot me toch in mijn rug. Ik kon zo wel niet meer lopen. Ik denk, dat gaat niet goed komen. Maar er stond nog een flesje whisky. En dat is een uitstekende spierverslapper. En dat werkt voortreffelijk. Maar dan moet je het niet bij eentje houden. Ja, het onderwerp van morgen. Zout. Ik wou het eens over zout hebben. En hoe kom ik daar dan op? Ja, dat gaat altijd een beetje merkwaardig. Ik was met een stapel hout aan het verwerken voor de kachel. En er was hout bij, dat was groen. En ik denk, wat raar. Wie gaat nou hout, wat alleen maar geschikt is voor de sloop, waar geen statiegeld op zit, wat nooit meer gebruikt gaat worden. Wie gaat dat nou groen maken? Dat doe je toch niet? En toen ging ik eens eventjes navragen. Ja, maar dat is om te verduurzamen. Er zit namelijk een zoutoplossing in dat hout. En daardoor komen er geen beestjes in. En dan gaat het langer mee. Oh, ja, zout. Ik denk, ja, dat is wel een mooi beeld eigenlijk. Zout. Er zijn ook heel wat teksten in de Bijbel die over zout gaan. En als je dat gaat uitzoeken, ja, dan komt daar een prachtig mooi onderwerp uit. En ook wel een heleboel vragen. En ik vind dan altijd dat de Heere God zijn voorbeelden, zijn typologische voorbeelden in de natuur altijd zo met zoveel zorg kiest. Hè? De tekst die centraal staat vanmorgen, dat komt uit Matthäus 5, vers 13. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? En daar moest ik aan denken. En nou ja, dan ga je een klein beetje zitten googlen op internet. Wat is er met zout? Waar bestaat het uit? Chemisch gesproken, wat doen we ermee? En ja, we zijn er al achter gekomen dat je met zout een heleboel dingen duurzaam kunt maken. Dat je vis kunt zouten, dan gaat het veel langer mee. En vlees kunt zouten. En je kunt bepaalde groentes inzouten en dan gaat het ook langer mee. En ja, voordat er koel- en vriessystemen waren, deed men dat zo. Of je ging het drogen, of in het zuur of zo. En het is goed voor het menselijk lichaam. We hebben als mens ook zout nodig. Maximaal, een volwassene heb ik gelezen, iets van 6 gram per dag. Niet meer, maar ook niet minder. Het is goed voor ons zenuwsysteem. Het systeem van signalen van en naar de hersenen, daar hebben we zout voor nodig. En als je dan eens een keer te weinig zout hebt, hè, je zweet bijvoorbeeld veel en je neemt geen zoutpillen om dat te compenseren, dan ga je duizelig worden en dan gaat er iets mis met de coördinatie. Zout. Vroeger was het heel duur en daar zat er ook belasting op. Ik heb zelfs gelezen dat officieel in Nederland zat er ook altijd belasting op zout. Dat is pas in 1951 officieel bij wet afgeschaft. Toen pas. Voor die tijd zat er een behoorlijke belasting op, omdat er natuurlijk veel zout gebruikt werd. Veel meer dan tegenwoordig. En het is zelfs zo, heb ik gelezen, dat zout ook wel een betaalmiddel geweest is in vooral Afrikaanse landen. Als je daar een brok zout had, dan was je rijk. En daar kon je mee handelen. En ja, wat is dan de betekenis van zout? Ja, het zuivert, het verduurzaamt, het gaat bederft tegen. En je krijgt er dorst van. Je krijgt er ontzettend dorst van. Als je een keer pittig gegeten hebt, dan lust je wel een biertje na die tijd. En zout is een mineraal. En het zit in heel ongelooflijke grote hoeveelheden zit het in het zeewater, in het oceaanwater. Ik heb begrepen dat er 34 gram zout in iedere liter zit. En dat is heel wat. En als je dan nagaat dat er 1,5 miljard kubieke kilometer water, zout water op de aarde is, dan denk ik van ja, als de Heere God dan tegen de Joden zegt, jullie zijn het zout van de aarde, dan neemt hij wel een mooi voorbeeld. Want dat is overal. Het leuke is ook dat wij kunnen geen zout water drinken. Dat gaat niet goed. En dat als het water verdampt van de oceaan, dan verdampt alleen het water, maar het zout blijft. En dat is maar gelukkig dat de Heere God dat zo gedaan heeft. Want dan gaat die waterdamp zonder zout weer als wolken op de bergen vallen. En daar ontstaan weer rivieren naar meren toe. En daar zit dan gelukkig zoet water in, wat we wel kunnen drinken. Dat is maar goed ook. Dus zout, het verdampt. Maar als wij dus zweten en wij verdampen vocht en voedsel, dan komt dat zout, blijft op onze huid achter. Dan moeten we een beetje compenseren, dan moeten we zouttabletten nemen. U bent het zout van de aarde, zegt de Heere God. En er zijn mooie voorbeelden in de Bijbel ook te vinden. Leviticus 2, daar wil ik maar eens mee beginnen. Er staat veel over zout in de Bijbel. Vooral in de wetgeving, in de offers, in de voorschriften. Daar staat ongelooflijk veel. En dan begin ik in Leviticus 2. In vers 13, dat gaat over de wetten voor het graanoffer. Er waren allerlei soorten offers die de Heere God voorschreef. En die wezen allemaal uiteindelijk wezen ze naar het grote volmaakte offer wat de Heer Jezus is. Dan staat er in vers 13 van Leviticus 2. Elke offergave van uw graanoffers moet u met zout bereiden. Het zout van het verbond van uw God mag u aan uw graanoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden. En dan nummer 15... nummer 18 eerst, sorry. Nummer 18, dat gaat ook over de plichten en de rechten van de priesters en de levieten. Het gaat over offers. En dan vers 19 van nummer 18. Alle hefoffers van de geheiligde gaven die de Israëlieten de Heere moeten brengen, geef ik u en uw zonen en uw dochters met u als een eeuwige verordening. Het is een eeuwig zout verbond. Het staat eigenlijk met zout bekrachtigd verbond, maar met en bekrachtigd staat cursief. Dus het is een eeuwig zout verbond voor het aangezicht van de Heere, voor u en voor uw nageslacht met u. Een eeuwig zout verbond. Dat is dus een verbond wat enorm lang stand moet houden. En daarom gebruikt de Heere God deze tekst daarvoor. En dan nummer 15. De wetten voor de verschillende offers. En dan komen we erachter dat dat graanoffer wat we net gelezen hebben in nummer 2. Dat altijd erbij geofferd moet worden. Dan staat er in hoofdstuk 15 van nummer 3, begin ik bij het eerste vers. De Heere sprak tot Mozes, dubbele punt. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u komt in het land dat ik u als woongebied geef en u een vuuroffer voor de Heere bereidt, een brandoffer als slachtoffer, als inlossing van een gelofte of een vrijwillige gave, of om op uw feestdagen de Heere een aangename geur te bereiden, dat kan dus ook, van de runderen of van een kleinvee, dan zal hij die zijn offergave aan de Heere aanbiedt, een graanoffer van een tiende eva meelbloem gemengd met een kwart hin olie aanbieden. En wijn als plengoffer, een kwart hin, enzovoort, enzovoort. En dan vers 6. En bij een ram moet u een graanoffer doen. En vers 9. Dan moet u bij het jong van het rund een graanoffer aanbieden en 3/10 eva meelbloem. Dan blijkt dus dat zo bij ieder offer wat gebracht wordt, dat er altijd graanoffer bij moet. Dat is verplicht. En we weten al dat er bij ieder graanoffer ook zout gebracht moest worden. Dat houdt dus in dat ieder offer dat gebracht werd, een plengoffer of een heffoffer of een brandoffer, wat voor offer er ook, daar zat altijd graan bij en daar zat altijd zout op. Het had een duurzame werking. Het moest heel lang mee. En vanaf het moment dat deze voorschriften gegeven waren, het begint dus met als jullie straks in het land komen, dus deze wetten zijn al opgeschreven door Mozes gedurende de tijd dat ze dus nog in de woestijn zaten. En vanaf het moment dat ze dus de Jordaan doorgingen, het volk, vanaf dat moment zijn die wetten dus pas van kracht geworden. Ik vergeet het wel vaak, dat alle voorschriften die de Heere God geeft alleen maar voor Israël gelden in het land. En niet buiten het land. Vandaar ook de enorme discussie die ontstond toen Paulus in Antiochië de boodschap van de Messias verkondigde. Dat de orthodoxe Joden zeiden, ja nee, maar kijk, als die Grieken tot geloof komen, dan moeten ze ook besneden worden. Nou, dat is wettelijk gesproken is dat helemaal niet correct. Want de wetten van die God aan Israël geeft, die zijn alleen maar van toepassing in het land. Als je buiten het land bent, zijn ze niet van toepassing. Goed om aan te denken. Dus zout in een positieve betekenis is dus dat het duurzaam is en dat het zuiverend is. En dat de Heere God dat dus voorschrijft, dat ieder offer dat gebracht wordt altijd vergezeld moet gaan van een graanoffer wat gezouten is. Dan weten we onderhand wat dat betekent. En dan zijn er nog wat meer teksten die daar, bijvoorbeeld 2 Koningen 2... tweede boek der koningen. Elisa is profeet, is actief als opvolger van Elia. En er speelt zich iets af, vers 19, in Jericho. Het water van Jericho, daar was iets mee. En Jericho, ja, dat was natuurlijk een bijzondere stad. Dat was een stad die er niet had mogen zijn. U weet hoe het gegaan is, dat toen het volk Israël het land binnenkwam, de Jordaan door, toen is de stad gevallen. Het leger is er omheen getrokken, stilzwijgend. En de volgende dag zijn ze er weer een keertje omheen getrokken, stilzwijgend. Geen wapengekletter, geen geschreeuw, geen gejoel. De mensen op de muren van Jericho die zullen wel gedacht hebben, wat zijn die gekke Israëlieten nou aan het doen? En dat hebben ze 6 dagen volgehouden, geruisloos om de stad heen. En de 7e dag zijn ze er 7 keer omheen getrokken en toen is die hele grote stad, compleet met vestingmuren van een paar meter dik, is omvergedonderd en de hele stad is in puin gevallen. Die stad is later herbouwd. De Heere God heeft van tevoren gezegd, de eerste de beste die het lef heeft om deze stad te gaan herbouwen, dat gaat ten koste van 2 van zijn kinderen. Dat heeft de Heere God van tevoren gezegd. Toch is er iemand geweest die heeft dat gedaan. En die heeft die stad herbouwd. En Jericho is er nog steeds. En daar moet je wel even in gedachten houden als je dit soort dingen leest. Dat een stad is waarvan de Heere God zei, hij moet niet herbouwd worden. En op dit moment is het zelfs zo dat wat Las Vegas is in Amerika, dat is Jericho in Klein-Azië. Als je wil gokken, als je geld wil verliezen of winnen, dan moet je naar Jericho gaan, dat is de gokstad. Nou, bizar. Maar er was iets mis in Jericho, in de stad die er niet had mogen zijn. En vers 19, de mannen van de stad zeiden tegen Elisa, ja, ze wisten wel waar ze moesten zijn, zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals men hier ziet, maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. Waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. Ja, er staat niet bij of het misgeboren is bij mens of dier. Ik denk bij allebei. Want ja, dat water dat moet gewoon gedronken worden. En het is zelfs zo dat in Deuteronomium 6, 7 en 8, waar de prachtige mooie voorschriften nog eens geresumeerd worden door Mozes, dat daar heel nadrukkelijk staat dat als ze in het land zijn, dat er geen misgeboorte onder hen voor zou komen. Dat is een belofte van de Heere God. Er zal geen misgeboorte zijn bij u, nog bij het vee, nog bij de mens. Dat is een prachtige belofte. Er staat natuurlijk wel achteraan, mits jullie blijven wandelen op de weg zoals ik dat bedoeld heb. En die beloftes die gaan heel ver. Maar hier is dus iets mis. De stad had er niet mogen zijn. Het water in de omgeving brengt misgeboorte voor. En dan zegt Elisa, breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En ze brachten die bij hem. Toen ging hij naar buiten, naar het water, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. Zo werd dat water gezond tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had. Zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. Dan gaat het er ook helemaal niet om wat de chemische formule is van dat zout. En wat voor chemische reactie er gebeurd is in dat water. En hoeveel zout het nou was. Was het een ton of was het 34 gram? Maakt helemaal niet uit. De Heere God die gezegd heeft, ik zal het gezond maken en die heeft het gedaan. En er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. Zout werkt zuiverend. En daar zijn nogal wat voorbeelden voor. Het maakt ook smakelijk natuurlijk. En Job weet dat ook bijvoorbeeld. Even naar Job toe. Job die stelt een aantal retorische vragen. In Job 6. En Job 6 vers 5. Daar komt ook zout voor. Hij stelt daar een aantal vragen waarvan het antwoord van tevoren bekend is. Balkt de wilde ezel bij het malse gras? Nou, nee. Hij moet eten. Loeit het rund bij zijn voer? Nee, ook niet. Wordt het smakeloze gegeten zonder zout? Ook al niet. Zit er smaak aan het wit van een ei? Nee, ook al niet. Dus zout maakt ook smakelijk. En ik moet u zeggen, ik heb wel eens zoutloos eten gegeten en dat smaakte absoluut niet. En als het zout erin vergeten is, dan is er geen smaak aan. En dat is natuurlijk met alle eten zo. En wij krijgen over het algemeen wel een beetje te veel zout binnen, omdat wij nogal veel, laat ik zeggen, half voorbereid eten uit de fabriek krijgen. En daar zit over het algemeen een klein beetje te veel zout in. En dan de vrouw van Lot. Hè? U kent de geschiedenis van de vrouw van Lot. Sodom en Gomorra, die werd ondersteboven gekeerd door de Heere God. En ja, daar ging een boel mis. En Lot die moest vluchten, en dat deed hij ook. Maar zijn vrouw die dacht bij zichzelf, wat gebeurt er achter mij? En die keerde zich om en ze werd veranderd in een zoutpilaar, staat er dan. Ja, waarom dat zo is, dat weet ik ook niet. En ze is natuurlijk vanaf dat moment wel heel erg duurzaam. Hè? Haar lichaam dan. En wij weten ook, die streek daar, bij de Dode Zee, waar Sodom en Gomorra gelegen hebben, daar zit erg veel zout. Daar zit bar veel zout. Daar zit zelfs zoveel zout in dat water, dat kan je niet eens zwemmen, want je drijft te ver boven. En je moet uitkijken daar, want het is, dat is een hele aparte omstandigheid daar. En in die streek is dus erg veel zout. En het water verdampt daar steeds en er komt water bij. Maar ja, er is een klein beetje weinig water in de Jordaan op dit moment. Ze hebben een behoorlijk waterprobleem. Dus het niveau van de Dode Zee, dat zakt langzaam. Het hoeveelheid zout blijft hetzelfde. Dus het percentage zout neemt alleen maar toe. Dus dan moet je niet gaan zwemmen. Zout. En in dit geval werd de vrouw dus veranderd in een zoutpilaar. Ja, de levensgeest is uit haar geweken en die gaat terug naar God, zoals dat gaat in de Bijbel. Het lichaam is een zoutpilaar geworden en zij zelf zit te wachten in het dodenrijk op de jongste dag. Zo gaat dat. Altijd in de Bijbel, met mensen die sterven. Ondanks andere ideeën die daar vaak zijn, hoor ik wel eens. Dan gaan we nog even naar een ander voorbeeld. Ezechiël. Ezechiël 16. Ezechiël. Dat gaat over de ontrouw, de straf en het herstel van de stad Jeruzalem. Ik lees vanaf het begin, vanaf vers 1, Ezechiël 16, vers 1. Het woord van de Heer kwam tot mij, dubbele punt. Mensenkind, laat Jeruzalem zijn gruweldaden weten. En zeg, zo zegt de Heere, Heere tegen Jeruzalem. Uw oorsprong en uw geboorte zijn uit het land van de Kanaanieten. Uw vader was die Amoriet en uw moeder een Hetitische. Wat uw geboorte betreft, op de dag dat u werd geboren, werd uw navelstreng niet afgesneden, werd u niet met water schoongewassen en werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Nou, dat is dus ook een gewoonte. Zout werkt dus ook zuiverend en is, als in problemen met de huid, dan werkt zout daar heel goed. En dat is nog steeds zo. Er zijn nog steeds allerlei preparaten te koop die gebaseerd zijn op natrium en zo, op zout, die goed zijn voor de huid. En hier wordt dat eventjes zo terloops genoemd, alsof het dagelijks werk was. En dat blijkt inderdaad wel een beetje de gewoonte geweest te zijn vroeger, om een pasgeboren baby de huid lichtelijk met zout in te wrijven tegen parasieten en weet ik veel. Dus ja, ook weer zo'n prachtig mooi voorbeeld. En een dan kom je ondertussen, komen we bijna naar Matthäus 5, wat de centrale tekst is, waar de Heer Jezus spreekt tegen de Joodse mensen. Het vijfde hoofdstuk, dat zijn de zaligsprekingen, daar begint hoofdstuk 5 mee. En ja, het gaat over armen van geest, die treuren en zachtmoedigen en hongeren en dorsten en barmhartigen enzovoort enzovoort. Het is dus echt een typisch 100% Joodse omstandigheden, want ja, het gaat er allemaal om dat ze de aarde zullen beërven, de zachtmoedigen. Nou ja, het is een beetje vervelend om u tegen u te zeggen, maar u kunt zachtmoedig zijn wat u wilt, maar u zult nooit de aarde beërven, zoals de Joden dat wel zullen. En zo zit het in elkaar. Maar dan in vers 13, daar gaat het om. En u bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Hij deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook ontsteekt men geen lamp aan, en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Dat hele gedeelte gaat eigenlijk precies over hetzelfde. Jullie zijn het zout van de aarde, zegt de Heer Jezus tegen de Joden. En als het zout, als jullie je smaak verloren zijn, hoe dat dan? Het deugt nergens meer voor. En ja, als ik dan heel kritisch daarna ga kijken en je gaat je afvragen of dat inderdaad zo is. Zijn ze hun smaak verloren? Ik denk het wel. De grote opdracht die de Heere God aan Israël geeft, die staat bijvoorbeeld in Psalm 105. Dat is de meest uitgebreide tekst. Die gaat over de opdracht van God aan Israël. Daar staat in Psalm 105 vers 1, loof de Heere. Loof de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Dus het gaat over de reputatie van de Heere God. Van Yahweh. Zing voor hem. Zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft. Aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Nakomelingen van Abraham, zijn dienaar. Kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij is de Heere, onze God. Zijn oordelen gaan over heel de aarde. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig. Aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties. Aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond. Door te zeggen, ik zal u het land Kanaan geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is. Maak de grote daden, de grote reputatie, de wonderen van de Heere God bekend aan alle volken. Nou, ik denk niet dat ze daar ooit aan toegekomen zijn tot op heden. Maar als dat in de Bijbel staat dat ze dat moeten doen, dan gaat het natuurlijk wel gebeuren. Er is geen enkele uitspraak, geen enkele profetie uit het Oude Testament die niet vervuld zal worden. Ze zullen allemaal vervuld worden. En ze zullen allemaal zo precies vervuld worden zoals God het gezegd heeft. En als daar staat dat ze de grote daden en de wonderen van God aan de alle volken bekend moeten maken, dan zal dat gaan gebeuren. Op dit moment is dat niet zo. Want het zinnetje van Matthäus 5, vers 13, u bent het zout van de aarde, dat eerste zinnetje, dat is een definitie, dat is de referentie. De Heer Jezus stelt vast, jullie zijn het zout van de aarde. Dat is een vaststelling, dat is een feit. En dan komen er twee vragen. De eerste vraag is, maar als het zout zijn smaak verloren heeft? Nou, we mogen wel stellen dat wij wel weten dat op dit moment het zout, de Joden, hun smaak totaal kwijt zijn. Ze zijn drukdoende met het kleine landje wat ze met enorm veel energie en enorm veel lef en technologie in stand proberen te houden. De enige democratie binnen al die dictatoriale staatjes daaromheen. Menselijk gesproken dwingt het respect af. Maar het is nog niet de Ami waar Hosea 6 van spreekt. Dat gaat nog komen. En dan, als dan de Joden hun smaak kwijt zijn, waarmee zal het gezouten worden? Dat is een goede vraag. Want dat moet dus dan wel gebeuren. Het kan niet zo zijn dat het zomaar een vraag is waar nooit een antwoord op komt. Alle vragen en alle profetieën die ooit in de Bijbel gesproken zijn, die gaan uitkomen. Hè? Als er staat bijvoorbeeld dat de vervallen hut van David hersteld gaat worden, dat die weer opgericht gaat worden, dan gaat het dus over het volk Israël en niet over het paleis van Israël of over een huis of over een stad. Nee, een hut die op instorten staat. Weet je wel, dingen, het is in elkaar geflanst, het is dan nog maar een hut. En ja, wat op dit moment in het land Israël aan de gang is, ja, dat is niet meer dan een vervallen hut van David. Dat is het eigenlijk ook niet eens. Want op het moment dat de Heere God ingrijpt in de toekomst en hij de 10 stammen en de 2 stammen weer terug gaat brengen naar het land, op datzelfde moment stuurt hij ze allemaal eruit de woestijn in om met hen te richten. Zo staat er, zoals ik met uw vaderen gericht heb in de woestijn van Egypte. Dat zegt wel iets over Gods plannen. En dan, ja, als het zout zijn smaak verloren heeft, het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Nou, dat hebben we wel gezien in de afgelopen 2000 jaar dat dat gebeurd is. We hebben gezien dat de Joodse mensen inderdaad weggeworpen zijn en vertrapt zijn geworden. En we zien ook nog steeds dat de haat tegen de Joodse mensen alleen maar toeneemt. Het is ongelooflijk dat, dat er zoveel mensen in de wereld van alle volken op de een of andere manier een haat tegen de Joden hebben. Eigenlijk zonder dat ze weten waarom precies. Wij weten waarom. Het is Gods volk en God komt tot zijn doel met zijn volk. En God die heeft grootse plannen met zijn volk en dat gaat allemaal goed komen. Maar de meeste mensen weten dat niet. En nochtans hebben ze een haat tegen Joodse mensen. Het is zelfs zo dat de Joden hebben het advies gekregen om in het vervolg, als ze ergens lopen, maar niet meer met een keppeltje op te gaan lopen. Want dat is gevaarlijk. Dan kunnen ze aan de buitenkant zien dat je een Jood bent en dan kan je een steen aan je hoofd krijgen. Het is wel triest. Afgelopen jaar is er het aantal anti-Joodse toestanden in Frankrijk met 74% gestegen. Ik noem maar even wat. Ja, dat zegt toch wel iets over de haat die er is tegen de Heere God en zijn plannen. En veelal zonder dat men zich dat realiseert. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Nou ja, we hebben dat gezien. En het is nog niet over. Het is nog niet zo dat de Heere God terugkomt voor zijn volk. Het is nog niet zo ver dat de Heere God de 70 volken op gaat roepen om zich te verzamelen rondom de stad Jeruzalem. Om die nou eindelijk dan eens maar eens een keer plat te walsen. Het is nog niet zo ver dat alle 10 stammen terug zijn in Israël. Dat gaat nog wel komen. Maar het wordt verder gedefinieerd in vers 14. U bent het licht van de wereld. Ja? Eerst was het zout van de aarde. Dat is de aarde waar wij op leven. Maar het licht van de wereld, dat gaat even verder. Want de wereld staat kosmos. Dat is alles wat God geschapen heeft. Alles onder de derde hemel wat er is, wat bestaat, dat is de wereld. U bent het licht van de wereld. Een stad bent u die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat. Nee, dat is het. De Joden hadden dus moeten uitgaan en de grote daden en de grote wonderen en de tekenen die de Heere God gegeven heeft laten schijnen voor alle volken, voor de hele kosmos. Laat zo uw licht schijnen, vers 16, voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Kijk, daar gaat het om. Dat is de bedoeling van Psalm 105. En op dit moment is daar nog helemaal geen enkele sprake van. Ik moet wel even mijn briefje blijven volgen. Er is geen sprake van. En op het moment dat dit gezegd werd, op dit moment dat de Heer Jezus deze zin uitspreekt in Matthäus 5, was hij nog niet zo lang actief. Hij is maar 3 jaar actief geweest. Op zijn 30ste begon hij. Hij is aan het kruis gehangen, is gestorven en naar de hemel gevaren toen hij 33 was. En dan sukkelt het nog even door tot het jaar 69. En in het jaar 69, daar komen de Romeinse legioenen Jeruzalem platwalsen. En de staat Israël bestaat niet meer. Dus op het moment dat deze uitspraak tegen de Joden verteld wordt, jullie zijn het zout van de aarde, jullie moeten dat en dat doen. Op dat moment had dat gekund. De edele olijf, zijnde de aardse zegeningen die God voor Israël bedoelt, die bestond nog. De edele olijf waarover gesproken wordt in Romeinen 11, geloof ik. Bladen maar even naar Romeinen 11. En zo belangrijk dat we die dingen goed in de context zien en ook goed in de chronologie. Er staat in Romeinen 11 vers... Ja, dat gaat dus wortelen in de takken. Hè? U kent het verhaal ongetwijfeld. Ik begin even bij vers 13 voor het overzicht. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, dubbele punt. Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, wat betreft het vlees, tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Ja, hij wil dus graag met de gelovigen uit de heidenen samen proberen om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Dat ze ook weer in de Heere God gaan geloven. Want als hun verwerping, de verwerping van de Joden, verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. En als de wortel heilig is, dan ook de takken. Nou, let op. Als nu enigen van die takken, de Joden dus, afgerukt zijn en u, gelovige heidenen, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Ja, dus er zijn De edele olijf, dat is het kanaal van Gods zegeningen, de aardse zegeningen die plaatsvonden in Israël. Alle wetten, daar ben ik mee begonnen, die zijn pas van toepassing in het land Israël. De Pascha moest gevierd worden op straffe des doods. Alleen als je in het land was. Als je in het buitenland bent, hoef je geen Pascha te vieren. Er staat gewoon in de Bijbel dat als je, het Pascha, als je in Israël woont en je gaat het Pascha niet vieren, dan staat daar de doodstraf op. Ga dat eens vertalen naar het idee van geestelijk Israël, wat bepaalde kerken pretenderen te zijn. Ga dat eens vertalen. Dat kan helemaal niet. Maar het gaat hier over de edele olijf. En die edele olijf die bestond nog op het moment dat de Heer Jezus die woorden uitsprak tegen de discipelen van jullie zijn het zout van de aarde. Toen bestond die edele olijf nog. Dan staat er hier dus in vers 17 dat u, gelovigen uit de heidenen, die oorspronkelijk een wilde olijf moest zijn, die zijn in hun plaats, in de plaats van de Joden, geënt op de edele olijf. En mede hebt u deel gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. En als dat dan zo is, en dat is een feit, als dat dan zo is, ga dan niet zitten hakketakken tegen de Joden. Beroem u dan niet tegen die takken. En als u zich beroemt, dus als je zegt bij jezelf van nou, dan hebben wij toch maar mooi voor elkaar. En de Joden zijn eruit geknikt en wij worden erop geënt. Wij gaan dus ook die aardse zegeningen gaan wij deel aan krijgen. Daar gaat het om, hè? Aardse zegeningen, de hele olijf. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik geënt zou worden. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij, de Joden, afgerukt. En u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en de gestrengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over uw echte goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Voorwaardelijk, als u in de goedertierenheid blijft. En ook zij zullen, vers 23, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. En dat gaat hij doen. God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijf die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijf geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimnis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen ogen, dat er een deel voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Weer een prachtige dijk van een profetie. Zo zal heel Israël, niet de Joden, nee, alle 12 stammen, zalig worden. Zoals geschreven, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Gaat over het verbond. Dus als je die timing dan bekijkt, op het moment dat de Heer Jezus zegt, jullie zijn het zout der aarde, bestond die edele olijfboom nog. Daar waren nog mogelijkheden. En als er dan mogelijkheden zijn in Jeruzalem, dan is Jeruzalem inderdaad het centrale punt. En dat was in het verleden zo. Als het goed gaat met koning Salomo, dan komt de koningin van Sheba helemaal met een wagonlading goud. En die komt eens kijken hoe dat nou eigenlijk zit met die reputatie van de God van Israël. Het gaat over Salomo, maar het gaat vooral over de God van Israël. Daar komt ze kijken. En als de Moorman uit Ethiopië gaat aanbidden, dan gaat hij naar Jeruzalem. Waar moet hij anders heen? En hij gaat een boekrol kopen. Waar moet hij anders kopen? In Jeruzalem. En als dat een kindje geboren is bij Jozef en Maria, en die wordt de Heere voorgesteld in de tempel met een duifje erbij, zoals het hoort volgens de voorschriften, waar moet je dan heen? Naar de tempel in Jeruzalem. Dat kon nog. En als er in Antiochië, in Handelingen 14, 15, een brandende kwestie is gerezen, omdat de orthodoxe Joden zeiden, ja, nee, maar die heidenen moeten besneden worden. En Paulus zegt, jongens, doe niet zo stom. Dat geldt alleen in het land, dat hoeft helemaal niet. Andere tijden breken aan. Dan gaat er een delegatie naar Jeruzalem om uit te vissen. Wat gaan we nou doen? Wat is de uitslag? Dat kon nog steeds. Dat vond nog steeds plaats voor het jaar 69. De edele olijf was er nog. Er was nog een punt waar God centraal stond. En dan komt in het jaar 69 de legioenen van Rome in opdracht van Titus. En die komen de boel platwalsen. En dan is dit wat er over is, een stukje klaagmuur. En dit is niet eens de originele muur van Salomo, hè? Dit is een stukje netmuur wat Herodes gemaakt heeft. Nou, dat is alles. En dan komt een heel compleet nieuw Jeruzalem. Jerusalem. We hebben het de vorige keer nog over gehad, dacht ik. Dus hoe moet dan toch Die Joden, die dus nu eigenlijk geen eigen staat hebben. Wat er nu in Israël woont, is maar een fractie van het totale aantal Joden waarop de wereldbol is. En die andere 10 stammen, die zijn we ook al 2700 jaar ruim kwijt. Hoe moet het nou straks dan de Joden hun smaak terugkrijgen? Want als daar staat, jullie zijn het zout der aarde. Dat is een definitie, een referentie. Als het zout zijn smaak verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het zal inderdaad opnieuw gezouten moeten worden. Want die profetie van Psalm 105, jullie gaan uit om alle volken het evangelie te vertellen. Dan gaat dat gebeuren, de blijde boodschap. En dan is er maar één mogelijkheid waarop in deze situatie voorzien. En dat is de openbaring van dat geheimenis, zoals het zo prachtig beschreven staat in Efeze 2. Ga maar even naar de Efezebrief. En ik kan me bijna geen spreekbeurt voorstellen waar je niet uiteindelijk in de Efezebrief uitkomt. Want daar dus een geheimenis is geopenbaard, waar de Joden ook weer bij inbegrepen zijn, dat was dus noodzaak. Hè? Als ik bijvoorbeeld eventjes lees, Efeze 2 en dan vers 11. Bedenk daarom, wij, gelovigen uit de heidenen, die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees. Dus de Joden die besneden zijn, die noemden ons onbesnedenen. Die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, geen hoop zonder God. Dat was de status na het jaar 69. Daar was geen hoop, daar was geen centraal punt, er was geen priester waar je naartoe kon, er was geen tempel, er was alleen een restje. Klaagmuur, waar je een briefje in kunt stoppen, wat ze nog steeds doen. Er gebeurt ook niks mee met die briefjes. Want één keer in de zoveel tijd komt er een delegatie van rabbies, die komen die briefjes eruit halen en die worden ergens gearchiveerd. Nou, ja, wat moet je ermee? Maar goed, in die tijd, zonder Christus, vervreemd, vreemdelingen van de belofte, nooit van gehoord, geen hoop, zonder God in de wereld. Zo was de situatie, zowel voor de Joden na het jaar 69 als voor ons. Dat was de situatie. En dat moeten we bedenken, staat er dan. En dan gaat het hoofdstuk verder. Maar, vers 13. Maar nu, en zo, als het zo begint, dan gaat het goed. Dan komt de Heere God in het spel. Maar nu, in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waarin hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, gelovigen uit de heidenen, en aan hen die dichtbij waren, de Joden thuis. En want door hem hebben wij beiden, Jood en Heide, door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dan geen vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Het gaat over ons. Geldt ook voor de Joden. Dus als er op dit moment de situatie zo is, als hier geschetst wordt, en dat is zo, wij beiden, we zijn dichtbij gebracht, we zijn huisgenoten van God, dan is dit de mogelijkheid voor de Joden om weer smakelijk te worden. Om het eten weer smaak te krijgen. Om de edele olijf weer vrucht te geven. Want op dit moment is er geen edele olijf. Op dit moment is er geen officiële staat Israël. Dat mag ook wel blijken uit het feit dat de Heere God belooft in zijn woord dat als drie keer per jaar alle jonge mannen van 20 jaar en ouder die een zwaard kunnen vasthouden, moeten drie keer per jaar naar Jeruzalem om feest te vieren. Dat is natuurlijk wel wat, hè? Als het hele leger zich verzamelen moet in Jeruzalem, dan is het alle grenzen zijn dus onbewaakt. En dan zegt de Heere God erbij in zijn belofte, en dan zal ik ervoor zorgen dat als jullie alle mannen in Jeruzalem zijn, dat er van de volken om me heen jullie, eromheen, niet trek in jullie krijgen. Dat er niemand jullie zal aanvallen. Daar zal ik voor zorgen, zegt de Heere God van tevoren. Dat is een prachtige belofte. En dat is natuurlijk ook gebeurd. Alleen, je mag het bijna niet hardop zeggen, hoe zit het dan met die Yom Kippur-oorlog? Want toen waren een heel groot deel van de jongens van het leger, die waren in Jeruzalem om feest te vieren. En de landen eromheen vielen wel aan. Had God zijn belofte vergeten? Ik denk het niet. Ik denk alleen dat de staat Israël die nu bestaat, dat die niet gegroeid is uit de kracht van God, maar uit de moed en de kracht van, en het vernuft van het Joodse volk zelf. En daar heb ik inderdaad alle respect voor. Maar of dat nou de situatie is zoals de Heere God zegt, dat ze er weer naar zullen gaan jagen de Heere te kennen zoals in Hosea 6. Nee, dat is niet zo. Dat gaat nog komen. Dat is toekomstmuziek. Maar nu is het dus zo dat die beiden, de Jood en de Heide, dichtbij gebracht zijn. Beide door één geest toegang tot de Vader hebben. Zo zijn wij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Want vroeger, als je als uit de heidenen bijvoorbeeld in de God van Israël ging geloven, dan kon dat. Dan ging je naar de priester en als je een jongetje was, moest je besneden worden en dan moest je je houden aan al die wetten. En dan werd je een jodengenoot, een proseliet. En dan kon je gewoon in alles deelnemen, net als de joden. Maar als er geen Joods volk is, dan kan dat dus niet. Maar nu zijn we dus geen vreemdelingen meer en geen bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. En ik denk dat dat de enige manier is waarop de Jood weer opnieuw zich kan realiseren dat hij een zoutend zout is. En dat die situatie dus nu geopenbaard is. En ja, in veel Bijbels een klein beetje wegvertaald. Het geheimenis staat behoorlijk onder druk. Er zijn een aantal woorden die van groot belang zijn in het geheimenis, die consequent verkeerd vertaald zijn. Wij weten hoe dat zit. Maar gelukkig zijn we erachter. Dus als na het jaar 69 de staat Israël definitief afgevoerd is van de lijst, tot nader aankondiging zal ik maar zeggen, dan is dit geheimenis wat geopenbaard is, de mogelijkheid voor de Joden en voor ons om de grote daden Gods en de grote wonderen en tekenen bekend te maken, zo links en rechts om ons heen. En als ik dan eventjes, er is nog één tekst in Colossense 4, waar ook zout genoemd wordt, wil ik ook nog wel even noemen. Colossense 4. Maar het is dus niet zo dat we moeten constateren dat wij dus het zout der aarde zijn en dat het onze verantwoordelijkheid is. Nee, wij mogen dat doen. En Colossense 4, daar wordt ook nog even gesproken over onze houding naar buiten toe. Dat begint in vers 2. Houd sterk aan in het gebed. Wordt gesproken tegen ons dus. Houd sterk aan in het gebed. En wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons, zegt Paulus, dat God voor ons de deur van het woord opent. Om van het geheimenis van Christus te spreken. Om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. En laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Met zout smakelijk gemaakt. Dus wij mogen elkaar wel eens een keer lekker ongezouten de waarheid geven, zeggen, dat mag hè, onder elkaar. Maar dit gaat over de mensen die buiten zijn. Dus als wij dan eens een keertje in contact komen met mensen die buiten zijn, ongelovigen, en die zijn er zat. Bij ons in de straat wonen er een heel peloton. En zo langzamerhand komen ze er wel achter waar wij voor staan. En ze missen ons ook regelmatig op zondagmorgen. En ze hebben allemaal wel zo'n beetje in de gaten hoe dat nou zit. En sommige mensen die dan zelf een beetje kerkelijk zijn, die gaan je dan ontlopen. Zo gaat dat, hè. Er zit een luchtje aan. Een beetje sectarisch of zo. Ik weet niet wat het is. Maar er zijn ook mensen die er heel objectief tegenover staan. Die zeggen, oh ja, hey, wat leuk, wat interessant. Ik heb er nooit zo voor geïnteresseerd, maar hey, kan ook gebeuren. Maar als wij dus naar buiten treden, en voor de mensen die buiten staan, laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. En antwoorden doe je dus op een vraag. Je gaat dus niet weet ik veel? Nee. Als je vragen, dan mag je dat smakelijk antwoorden. En dan moet je om denken dat je dat goed doet. Maar onder elkaar mogen we er wel eens een klein beetje ongezouten de waarheid geven. Uw woord zij altijd aangenaam. En daar wil ik mee besluiten. We zullen de Heere danken. Lieve Vader, we danken u voor het woord wat zo rijk is, zo compleet. Wat zo prachtig mooi in elkaar steekt hier. Dank u wel dat u zulke prachtige, treffende, sprekende voorbeelden in uw woord neemt waar we alles mee kunnen. Dank u wel dat wij ons zeer wel realiseren dat zout smaakmakend is, Heer, en bederverend en dat het duurzaam is. Dat is ook een modewoord. We zijn er blij mee, Heer, dat u dit voorbeeld in uw woord heeft gegeven. We willen ons graag aan u toevertrouwen, Heer, om inderdaad een zoutend zout te zijn tegenover de mensen die buiten zijn, om smakelijk te antwoorden, zodat het uw goedkeuring kan wegdragen. We hebben daartoe ook uw wijsheid nodig, hè? Want van onszelf schieten we zoveel in die dingen tekort, schromelijk tekort. We zijn er blij mee dat we op u kunnen rekenen, dat uw lijn altijd open staat, dat er geen keuzemenu is. We zijn blij met het feit dat we een hemelburger zijn geworden, dat de scheidingsmuur weg is, dat we een geweldige toekomst hebben als hemelburger, medeburgers van God. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat onze stoel boven staat met onze naam erop. En dat u op die manier aan de overheden en de machten ook laat zien de grote wijsheid, de veelkleurige wijsheid van God. Dank u wel, Heer, dat wij daar niet verantwoordelijk voor zijn, maar dat u dat bent. En dat u dat doet door het middel van de gemeente. Heer, we zijn blij met u. We houden van u. We zijn blij dat u al die prachtige mooie dingen bedacht heeft en tot in de kleinste details uitgevoerd en nog dagelijks de puntjes op de i zet. Heer, wat heerlijk dat we ons aan u mogen toevertrouwen, ook voor de week die weer voor ons ligt. U kent onze omstandigheden. U weet waar we blij van worden. U weet waar we zorgen om maken, waar we verdrietig van worden. Wilt u ons maar dicht bij u houden, Heer. We willen ons graag koesteren in uw liefde en in uw zorg, Heer. Want dat is de zorg met een hoofdletter die we nodig hebben. Heer, wilt u ons maar de juiste weg wijzen in alles door uw geest die u ons gegeven hebt. Dank u wel dat we blindelings op u kunnen rekenen, op alle onder andere omstandigheden. Amen. Dan had ik de vrijmoedigheid genomen om een lied deze kant op te sturen, een paar weken geleden. Ik zal u vertellen hoe dat ging. Wij waren op een begrafenis in het zuiden des lands. Er was een broeder, die had het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. En de man was van geboorte Zuid-Amerikaan. En dat, ja, als hij dan als Nederlander op zo'n begrafenis komt en daar loopt een Dixieland-bandje te spelen met een saxofoon en een trompet en twee slagwerken. En die speelden daar zulke prachtige mooie melodietjes. Ik denk, wat is dat leuk? Wat is dat aardig om te doen? De man is 92 geworden en hij wou graag naar de Heer toe. En toen de auto, de grijze auto met de kist daarin aankwam rijden, toen stond dat bandje daar te spelen. En toen speelden ze een melodietje. En dat vond ik toch zo'n ontzettende mooie melodie. Het is me helemaal in mijn gedachten vast gaan zitten. Later heb ik uitgezocht wat het was. Het was uit de Duitse messen nummer 1 van Schubert, het openingslied. En dat verwacht je niet, dat er een Dixieland-bandje een stuk van Schubert speelt. Dat kan bijna niet, maar het was toch zo en het was prachtig mooi. En de tekst, de origineel tekst gaat met wohin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken, enzovoort, enzovoort. Ja, prachtige mooie tekst, alleen zingt een beetje lastig in het Duits. Dus ik ben zo vrij geweest om daar een Nederlandstalige tekst op te maken. En ik heb de bladmuziek hier naartoe gestuurd. We hebben muzici dat het feilloos even zullen doen. Misschien kunnen we één keertje de melodie laten horen. En staat die ook op de tekst? Nee, ja, precies. Dat is hem, ja. Even eentje om te horen. Heel mooi. Dan gaan we maar gewoon zingen. Hè? We gaan dan gewoon achter elkaar alle 5 coupletten doen. Gaan we gewoon proberen.